Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen, evenals gisterenmorgen, in Handelingen 2. En we zijn gisteren gestopt bij vers 21. We lezen nu verder bij vers 22 tot en met 41. Handelingen 2, vanaf vers 22 tot en met 41. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij bekend, geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hem, bekeert u. En inniegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen, als hij de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op dien dag tot hen toegedaan, omtrent 3000 zielen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 2 en daarvan vanmorgen de versen 37 en 38. Handelingen 2, de versen 37 en 38, waar Gods woord en onze tekst luidt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. En we horen in deze tekstwoorden in de eerste plaats een Pinkstervraag. In de tweede plaats een Pinksterantwoord. En in de derde plaats een Pinksterbelofte. Een Pinkstervraag, een Pinksterantwoord en een Pinksterbelofte. Gemeente jong en oud, tijdens de bezoekjes die we afleggen, die we als kerkenraad afleggen, wordt wel eens de vraag gesteld, hebt u nog wat te vragen over de prediking? Zijn er nog vragen bij jullie kinderen, jongeren, bij de ouders, bij degene bij wie we op bezoek zijn, over de preken? Want daar zijn we toch benieuwd naar. Wat werkt de prediking uit in de gemeente? En dan gaat het bij zo'n vraag, zijn er nog vragen over de prediking, niet om de lengte? Daar weten we wel wat over te zeggen. Het gaat ook niet over het volume, over de voordracht. Nee, bij zo'n vraag gaat het, als het goed is, om de inhoud. En soms wordt er dan gezegd, nee, ik heb eigenlijk geen vragen. Blijft een poosje stil. Maar gelukkig komt er ook, soms aarzelend, een vraag, een opmerking. Gemeente, na de Pinksterpreek van Petrus blijft het na het amen niet zo lang stil. Hij is nog maar net uitgesproken of er klinkt uit vele monden een vraag. En het is opmerkelijk, het is één en dezelfde vraag. En ik heb het vanmorgen een Pinkstervraag genoemd. Het is een vraag rechtstreeks uit het hart. Een cri de cœur, een hartekreet. Dat kan ook niet anders, want het hart van de mensen die deze Pinkstervraag stellen is geraakt. En niet maar zo'n beetje ook. Dat hart is verslagen. Nee, nog erger, vanuit het Grieks kunnen we vertalen dat het doorstoken is. Doorstoken met een zwaard. Welk zwaard gebruikt Petrus dan? Nee, jongens en meisjes, dat is niet dat zwaard waarmee die rondsloeg toen de Heere Jezus gevangen genomen werd, weet je nog? Ze kwamen de Heere Jezus gevangen nemen en toen pakte Petrus zijn zwaard en toen begon hij te slaan en toen sloeg hij het oor van Malchus af. En toen zei de Heere Jezus, steek uw zwaard in uw schede. En toen heeft hij het oor van Malchus geheeld. De Heer Jezus die wilde zich vrijwillig overgeven. Petrus gebruikt hier een ander zwaard. Wat eigenlijk nog veel scherper is. Een tweesnijdend scherp zwaard. Het is het zwaard van het woord. Zoals Petrus dat moest verkondigen. Gemeente, als we letten op onze tekst, dan staat daar, en als zij dit hoorden. Dat slaat op de preek van Petrus. En in het bijzonder op de laatste woorden die ze horen. Een gemeente, uit deze geschiedenis blijkt zo duidelijk dat het geloof is door het gehoor. Wat blijkt dat duidelijk op de eerste Pinksterdag? Heel veel mensen willen daar niet meer aan. Ze vinden de prediking onvoldoende. En ze zeggen, daar moeten allerlei dingen bijgehaald worden. Het woord moet uitgebeeld worden. En in sommige kerken worden sketches opgevoerd. Want men vindt het woord niet meer genoeg. De prediking van het woord is onvoldoende. En men denkt wijzer te zijn dan God. Want we weten toch heel duidelijk vanuit het woord dat het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En we zien dat ook heel duidelijk in de geschiedenis van Pinksteren. Want die 3000 mensen die komen niet tot geloof en bekering door die bijzondere tekenen. We lezen niet dat ze tot bekering komen door dat geluid als van een geweldig gedreven wind. We hebben gisteren gehoord dat dat een heel bijzonder teken is om het werk van de Heilige Geest mee duidelijk te maken. Die mensen komen ook niet tot bekering door die tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen. O zeker, dat wekt wel verwondering en ook verachting. Zeker als ze beginnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun ingeeft. Dan zeggen ze, ze zijn vol zoete wijn. Maar we leren uit deze geschiedenis dat die mensen tot geloof en bekering komen juist door de prediking. Petrus preekt. Ja, Petrus. Hoe is het mogelijk? Denkt de jongere. Is dat nu diezelfde man die zijn meester, die de Heere Jezus tot 3 maal toe heeft verloochend? Ja, dat is die. Dat is die man die 3 keer gezegd heeft, ik ken hem niet. En de 3e keer heeft hij er zelfs bij gezworen. Maar dat is ook diezelfde Petrus die in zijn ambt hersteld is. Na die verloochening is hij in de schuld gekomen. Toen zag de Heere Jezus hem aan en toen kraaide de haan en toen is hij naar buiten gegaan. En hij weende bitterlijk en daarna is hij in zijn ambt hersteld. Toen heeft de Heere Jezus ook 3 maal gevraagd, hebt gij mij lief? En toen heeft hij gezegd, ja Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Petrus, hij is vervuld met de Heilige Geest en hij begint te spreken. Het is een reactie op de opmerking die gemaakt wordt, ze zijn vol zoete wijn, ze zijn dronken. En we vinden in Handelingen 2 een samenvatting van die preek. En we hebben een gedeelte ervan gelezen en gisteren ook al een gedeelte. En gemeente, het is geen preek met allerlei exegetische vondsten waar sommige mensen op zitten te wachten. Nee, Petrus verkondigt heel eenvoudig de schriften. En hij geeft aan dat de Heere Jezus, die ze hebben meegemaakt, ze hebben zijn woorden gehoord, zijn wonderen gezien, dat de beloofde Messias is. Hij betuigt aan Joden en Jodengenoten dat Jezus de Christus der schriften is. En weet u wat opvallend is in deze preek? Als die komt, zeg maar, tot de toepassing aan het eind, dan spaart hij zijn hoorders niet. We horen op het eind geen strelende woorden, maar eerlijke woorden Want dan zegt hij, deze Jezus, die door God verheerlijkt is, die daar zit aan de rechterhand, die heb gij gekruist. Dat is wat. Ze worden aangewezen als moordenaars van hem die God verheerlijkt heeft. Zij die alleszins godsdienstig dachten te zijn door zich te houden aan de voorschriften van de godsdienst, en zo dachten ze ook de zaligheid te verdienen, ja, ze waren dan toch maar voor het Pinksterfeest naar Jeruzalem gereisd, en sommigen hadden een lange reis afgelegd. En nu worden ze aan de kaak gesteld in hun vijandschap tegen de Christus Gods. Want aan het eind van de preek wordt de zonde aangewezen. Deze Jezus, die gij gekruist hebt. Dat is niet aangenaam om te horen als de zonde wordt aangewezen. Ik heb eens gelezen over een ouderling die moest naar een gemeentelid om hem te wijzen op een bepaalde zonde, om daarmee te breken. Maar hij is niet lang binnen geweest. Hij werd wel binnengelaten. Maar hij kon al snel weer vertrekken. Want die persoon wilde er niet van weten. Werd boos. Waar bemoei je je mee? Daar klopt helemaal niks van deze beschuldiging. Gemeente, als we dit horen, dan zouden we kunnen verwachten dat er zou staan, en als zij dit hoorden, namen zij stenen op en stenigden Petrus. Maar dat staat er niet. Kijk, de duivel is op vijandschap uit. Maar hier is de Heilige Geest aan het werk. En dat brengt geen vijandschap teweeg, maar dat brengt juist verslagenheid in het hart teweeg. Want ze worden doorstoken. De geest verbrijzelt het hart. Als de zonde aan de kaak wordt gesteld. Onze kanttekenaren die vermelden, zij werden doorstoken door het leedwezen van hun zonden aan Christus begaan. Als iemand werkelijk doorstoken wordt, dan wordt hij gedood. Hier is het als het ware een heilig slagveld. De geest komt met het woord doorsteken. Dat is de dood van de oude mens die aan zichzelf moet sterven. En in hun verslagenheid wenden ze zich tot Petrus en de andere apostelen met de vraag, de Pinkstervraag. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Gemeente, in die vraag klinkt verlegenheid. Ze weten het niet meer. Ze waren erbij opgevoed dat ze maar zo goed mogelijk de wet moesten houden en dat het dan met hun wel goed zou komen. Maar wat ze wisten, dat weten ze nu niet meer. En ze vragen het aan de dienaren van Christus, ja eigenlijk aan Christus zelf. Net zoals later Paulus dat zal vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, dat is al een begin van het werk van de Heilige Geest. Een wetend mens die het allemaal zo weet, hoe het moet en hoe het gaat, weet het niet meer. En wordt een vragend mens. Gemeente, kennen we daar iets van in ons leven? Dat je het niet meer weet. Heer, hoe moet het toch met? Je bent erachter gekomen dat je zoals je geboren bent, niet voor God kunt bestaan. Misschien wel doordat je bepaald werd bij bepaalde zonden in je leven. Je dacht dat het allemaal wel goed zat. Maar door de prediking en de werking van de Heilige Geest ga je inleven. Ik deug niet. Eerst ging het nog om een ander en dacht je, nou, die moet maar eens goed luisteren naar wat er gezegd wordt, ook in de 10 geboden. Maar nu raakt het jezelf. Kennen we dat? Dat vragen, zo'n Pinkstervraag, dat je het niet meer weet. Wat moet ik doen? Zoals die stokbewaarder, opdat ik zalig word. Gemeente, uit deze vraag blijkt dat ze het besef hebben niet langer voor te kunnen leven zoals ze gewend waren. Ze zijn zich diep bewust van wat ze gedaan hebben. En ook dat ze zo niet meer verder kunnen leven. Wat moet er nu verder gebeuren in ons leven? Geliefd, en wat een genade als een mens, een jongen of een meisje. Want je hoeft daar niet oud voor te zijn, tot dat besef, tot dat inzicht komt. Misschien wel door gebeurtenissen in je leven. Dat je gaat beseffen, het moet echt anders worden in mijn leven. Ik ben wel kerkelijk en ik leef godsdienstig. Maar ten diepste ben ik een vijand van God. Want ik dien hem niet oprecht. Het is meer de buitenkant. Net zo als deze Joden dat deden. Wat moet ik doen? Welke kant moet het met mij op? Kijk, zo is het met die verlegen vragers ook. O, ze weten het goed. Wat er in hun leven gebeurt, dat kan niet zonder gevolgen blijven. En ze komen tot Petrus en de andere apostelen. Met die vraag, met die Pinkstervraag. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Gemeente, zijn we ook al zo bij de Here terechtgekomen. Want we kunnen met onze vragen over een preek naar een predikant of naar ambtsdragers, naar vrienden toe, maar zijn we er al mee bij de Here terechtgekomen? Wat zullen we doen, mannen, broeders? Misschien dat er wel iemand is die zegt, ja, ze willen wat doen. Schuilt er in die vraag, in die Pinkstervraag, niet een gevaar? Willen ze het met hun doen soms weer goed maken bij de Here? Als we aan onze schuld bij God worden ontdekt, is dat immers zo vaak onze eerste reactie. Ons werk, ons doen. We gaan beter leven en we denken zo met God in het reine te kunnen komen. We willen zalig worden uit een verbroken werkverbond. De Here echter breekt dat alles tot de laatste steen toe af. Niet uit de werken opdat niemand roemen, maar door het geloof. Geliefde jong en oud, zijn we al door de geest met het woord doorstoken, verslagen in het hart. Zodat je uitroept van binnen, wat moet ik doen? Ik die aan mezelf ontdekt ben, aan mijn zonde, aan mijn schuld, aan mijn verlorenheid, aan mijn helwaardigheid. Kan ik nog behouden? Kan ik nog gered worden? O, hoor dan, een gebroken geest en een verslagen hart zal God niet verachten. En een droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. O, deze mensen die hangen aan de lippen van Petrus en van de andere apostel. Zeg het toch! Het is nood geworden in hun leven. Is er een middel om die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? Is er voor mensen met zulke vragen nog doen aan ja, gemeente. En dat is het grote wonder, dat is ook het evangelie. Want Gods geest die ontdekt aan zonde en schuld. Diezelfde geest die wil ook behouden door het geloof in Christus. En Petrus die mag de deuren openzetten van vrije genade. Voor hen die tegen God gezondigd hebben. Tegen Gods recht en tegen Gods liefde. En dan klinkt er uit de mond van Petrus een Pinkster antwoord. En Petrus zeide tot hen, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Bekeert u. Dat wil zeggen, er is een totale en radicale omkeer nodig in uw leven. Een verandering. Ons leven dat van nature van God afstaat. Dat moet naar hem toegewend worden. En dat is niet een zaak, gemeente, van wat uiterlijke veranderingen. Maar bovenal een zaak van een innerlijke verandering. Het woord wat hier gebruikt wordt, het Griekse woord metanoia, betekent een verandering van denken. Een verandering van onze gezindheid. Petrus die zegt eigenlijk, u moet vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Het is dus geen geringe zaak die Petrus hier aan de orde stelt. Een ingrijpende verandering moet plaatsvinden, bekering. En dat nog wel bij die godsdienstige mensen, als die Joden zijn. Ze hebben misschien altijd gedacht dat ze een heel eind waren. Maar het blijkt nu zo anders te zijn. En dat is vandaag nog zo, niet alleen wereldse mensen. Mensen die zich vandaag bezighouden met die Europa-run. Mensen die helemaal niks van de kerk willen weten, die moeten bekeerd worden. Maar ook godsdienstige mens. Het gaat immers om de rechte verhouding tot God en zijn Christus. En daar gaat het hier bij deze Joden om en daar gaat het vanmorgen nog om. Er is bekering voor nodig om als een goddeloze te leven door het geloof in hem. Petrus die roept zijn verslagen gehoor op tot bekering. Bekeert u, ja. Denkt iemand, had Petrus niet beter kunnen zeggen, jullie moeten bidden om bekering. Want je kunt je toch niet bekeren. Petrus die zegt dat wel, maar hij beseft toch ook wel dat niet zomaar kan vanuit jezelf. Nee, dat kan ook niet. En toch blijft dat bevel staan. Gemeente, daar moeten we niets van afdoen. Van die eis van God. Bekeert u. En als iemand nu zegt, ja, maar dat kun je toch vanuit jezelf niet. Dan moeten we eerlijk zeggen, ja, maar ten diepste willen we dat ook niet. De Heere, die moet die onwil in ons hart en leven breken. En wat de Heere beveelt, dat wil hij ook geven. En zijn het ook niet zijn eigen woorden? We horen het al in het Oude Testament, de oproep tot bekering. En Johannes de Doper heeft het gezegd en de Heer Jezus. En we hebben het ook gehoord dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving der zonden. Worstelt u met deze eis van God. O, laat het ons op de knieën brengen. Voor hem die zegt, op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van hart die voor mijn woord beeft. O, leg je onbekeerlijkheid, leg je onwil, je onmacht toch in Gods hand. Want wat de Heere eist, dat wil hij nu ook schenken. Als de Heere eist, bekeert u. Dan mag ons dat uitdrijven naar de Heere. Heer, me bekeer me. Zo zal ik bekeerd zijn. En allen die het van hem verwachten, die zullen niet beschaamd uitkomen. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. De doop zelf maakt niet zalig, maar wel de zaak waarvan de doop een teken en zegel is. De afwassing der zonden door het bloed en de geest van Christus. Gedoopt worden in de naam van Christus tot vergeving der zonde, betekent voor die mannen, zoals ze daar staan voor Petrus, dat ze hun zonde belijden. Ze belijden dat ze schuldig staan aan de dood van Jezus. Maar dat betekent ook voor hen verzoening zoeken in het bloed van diezelfde Jezus. Zich aan hem overgeven. En het alleen van hem verwacht. Gedoopt worden in de naam van Jezus tot vergeving van zonde. Dat betekent dat ze leren afzien van zichzelf en het alleen van de Heere mogen verwachten. Petrus die heeft het ook gezegd in zijn Pinksterpreek. Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen. Vanuit die nood van zonde en schuld, die zal zalig worden. En dat mag hij de scharen opnieuw voorhouden. En wat is de Heere dan genadig en barmhartig. Ze hadden hem aan het kruis geslagen. Maar hij strekt zijn handen nog naar hen uit. En zo doet hij dat ook vanmorgen. Zo is de Heere nog het dierbaar bloed van Christus reinigd van alle zonde. De apostel die schuift hier de doop naar voren, omdat het een zichtbaar teken is. Hun doop is een openbare belijdenis en een overgang tot de gemeente van Christus. Deze mensen die zijn niet eerder gedoopt. Wij worden als kind gedoopt. En dan ontvangen we ook dat teken en zegel. Die belofte van de Heere dat hij alles wil schenken wat nodig is. En de doop die vraagt ook om geloof en bekering. Gemeente, wat een wonder gebeurt hier. Want we hebben het samen gelezen. Dat er op die dag omtrent 3000 zielen werden toegedaan. Wat een wonder. O, diezelfde geest die wil nog werkzaam zijn. Ook in onze gemeente. Of waar u ook vandaan komt. Ook in ons eigen hart en leven. Werp u zich dan toch voor hem neer. En belijd toch wie u bent. En heb geen rust voordat u het mag weten. Het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. Na het Pinksterantwoord klinkt er een Pinksterbelofte bij de oproep tot bekering en geloof in Christus. Ontvangen ze de belofte van de gave van de Heilige Geest. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Hier wordt niet alleen bedoeld de gaven van de Heilige Geest die alle gelovigen ontvangen. Maar de kanttekenaren wijzen ons hier bijzonder op de gaven die niet alleen de discipelen ontvangen, maar ook aan andere gelovigen werden geschonken. Gaven tot uitbreiding van het evangelie. Het staat ook niet in het meervoud, er staat, gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Door de overgave aan Christus en het teken daarvan in de doop, van de vergeving der zonden, krijgen ze deel aan de gave van de Heilige Geest. Die wordt hun toegezegd, beloofd. De Heilige Geest is ze die een zondaar met Christus verenigt en toepast aan het hart wat Christus verworven heeft. Dat je mag weten en geloven dat je zonden vergeven zijn. O, wat een onbegrijpelijk wonder, ook voor mij. Het is de Heilige Geest die ons die rust geeft in Christus. En in wie hij tot Christus brengt, gaat hij ook woning maken. Als die trooster troost hij ons met de gaven en schatten van Christus. Ja, door het geloof ontvangen we de Heilige Geest. We ontvangen niet de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. En die geest, die doet ons leven uit de heerlijkheid van de komende verlossing. En wat een wonder als je dan bijzonder geroepen mag zijn om Gods woord door te geven. Gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want dat uitdragen van het evangelie, dat lukt nooit in eigen kracht. Daar hebben we de hulp en de leiding van de Heilige Geest voor nodig. Om vrijmoedig dat woord uit te dragen. Wat kan er een schroom en een schaamte zijn. Maar als de Heere nu die gave van de Heilige Geest schenkt, die zo nodig is als ambtsdragers, als evangelisten, als predikanten, als zendelingen, dan wil de Heere die woorden in de mond schenken. Ja, alles wat nodig is. Gemeente, wat heeft de prediking van Petrus een heerlijke uitwerking. Zoveel mensen komen tot geloof en bekering. Omtrent 3000 zielen. Ze worden als een brandhout uit het vuur gered. 3000. Iemand vraagt zich af, zou dat vandaag nog kunnen zoveel? Ja, zegt iemand, ik geloof het wel, maar het allerbelangrijkste is toch, hoor ik erbij? Mag ik nu weten van bekering, van geloof in de Heere Jezus Christus, van vergeving der zonden? O, de Heere die staat nog aan de deur en hij klopt en roept. Allen die hem nog niet kennen, die hem nog niet waarlijk kennen, wend u naar mij toe en wordt behouden. Petrus die gaat nog verder. We hebben het gelezen, met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Van dit zondige, van dit verloren geslacht wordt behouden. Dat betekent dat ze niet behouden zijn, maar dat ze behouden moeten worden en kunnen worden. En de Heere die roept het ons toe, keer op keer, wend u naar mij toe en wordt behouden, wordt gered. Alle gij einden der aarde. Gemeente, het zal toch wat zijn om straks onbekeerd, met al onze godsdienstigheid, onbekeerd zonder Christus, buiten God te zullen moeten verschijnen voor die rechterstoel. Als we de prediking naast ons neerleggen, als het ons niet brengt aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Dan zal eenmaal klinken, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Gij hebt niet gewild dat ik koning over uw leven zou zijn. Nog laat de Heere de prediking uitgaan. En wat is de uitwerking van de preken van Pinksteren in uw, jou en mijn leven? Is dat verwondering? Zoals we kunnen lezen in Handelingen 2. Of is het verachting, hou je de schouders op en zeg je, ach, het komt wel een keer, we wachten het maar af. Of is het verslagenheid? Ben je geraakt door stook in het hart, dat kan ik niet bewerken. Maar het is de Heilige Geest die dat doet. Ook vandaag. Opdat die verslagenheid bekering als gevolg heeft. Geloof in de Heere Jezus Christus. Vergeving van zonden. O die geest van Pinksteren. Die zo krachtdadig gewerkt heeft. Op die eerste Pinksterdag. Is nog dezelfde. O bid dan maar. En vraag dan maar, kom, Scheppergeest, ook in mijn leven, voor het eerst, of weer opnieuw. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 87, en daarvan het derde en het vierde vers van Psalm 87, het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen, de versen 3 en 4 van Psalm 87.